Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip bij zondag 46 van de catechismus is spreken met Vader. Spreken met Vader. We zingen daarom eerst op Psalm 33 vers 11. Waarin we ook zingen goedertieren Vader. Milde zegenader. Stel uw vriendelijk hart eeuwig voor ons open. We zingen op Psalm 33 het 11e vers. We beleiden het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We namen zingen van Psalm 103, het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Psalm 103, het 7e vers. En wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen nu met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven en nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen is om te oordelen, de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Laten we nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, die een goedertieren Vader zijt, een milde zegenader, want wie is een Vader als gij, zo goed, zo liefdevol, zo almachtig en zo wijs, bij wie er in de hemelen zo'n vreugde is, als zondaren tot u wederkeren en bevend komen tot u en tot uw goedheid. Ja, Heere, gij zijt het alles waard, al ons vertrouwen, al onze onderwerping en toewijding, ja, heel ons hart. En daarom komen we ook in deze avonddienst tot u met hetzelfde gebed als de vorige zondagavonden. Leer ons bidden. Leer ons bidden met een eerbied en een vertrouwen dat u toekomt, Heere. Leer ons dat, als we nog maar pas begonnen zijn met bidden, of als we nog nooit echt hebben gebeden, of we mogen al jarenlang de verborgen omgang van het gebed met u kennen. Allemaal, Heere, hebben we het nodig en blijven we het nodig hebben, dat gij ons bidden leert, zodat we tot u naderen met de diepst mogelijke eerbiedigheid en met het grootst mogelijke vertrouwen. Heere, leer ons dat. Leer ons u zo kennen. In uw Vader zijn. Dat het in ons hart zo omhoog trekt en zo verwekt. Het verlangen om u aan te spreken. Met zo'n eerbied en met zulk een vertrouwen. Heere, leer ons dan dat wij al onze wijsheid kruisigen. Als wij met onze wijsheid kunnen denken dat dit moet en dat het beste is. En dat iets anders echt niet uit mag blijven. Als wij met onze wijsheid dingen nog voor mogelijk houden of niet voor mogelijk houden, Heere, leer ons datgene wat wij wijs achten en wat wij goed achten en wat wij voor mogelijk houden. Leer ons dat helemaal prijs te geven, Heere. Leer ons dat prijs te geven aan uw beloften en aan uw almacht. Gekend, Heere, alle gebedsvragen, alle gebedsstrijd. En wat kan er die zijn in het hart van een jongere of van een oudere. Een strijd en een worsteling in het gebed. Waar we dreigen in vast te lopen. Persoonlijk. Maar u kent ook, Heere, de worsteling in de gebeden voor anderen. Als we voor onze geliefden bidden. Onze man of vrouw of onze kinderen als u zoons gaf. Of onze ouders. Als we bidden voor de kerk. Voor land en samenleving. En wat een intense vraag en intense strijd dat geven kan. Heere, wijs ons daar in uw weg. Uw weg, in elk geval een weg is om te volharden daarin. Ook als we bidden voor de nood der wereld. Alle gebieden van rampspoed, hongersnood, oorlog. Zoveel pijn en moeite. Maar ook als we bidden voor alle lichamelijk en psychisch lijden. Of alle lijden in de relaties. Dat er ook in uw gemeente is en kan zijn. Als we bidden voor allen die hulpverlening bieden. Proberen te geven. In al die opzichten. Heere, wijs ons in al die dingen uw weg van het gebed. En laat ons zo, Heere, vanavond aan uw lippen hangen, het spoor van uw woord volgen. Maar Heere, trekt u ons daar dan zelf in mee en geef ons zo een onvergetelijke, een gezegende dienst, Heere, die als vrucht mag hebben dat we allen zullen volharden in de gebeden. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel op een tweetal plaatsen. Allereerst in 2 Kronieken 20. 2 Kronieken 20, vers 5 tot en met 12. Waar koning Jozefat van Juda wordt bedreigd. Hij ziet een enorm leger van Moabieten en Ammonieten aankomen om tegen hem en Juda te strijden. En dat lijkt voor Jozefat en Juda een uitzichtloze, kansloze onderneming te worden. En dan lees een gebed van Jozefat, 2 Kronieken 20, vanaf vers 5, eerst een vers inleiding. En Jozefat stond in de gemeente van Juda in Jeruzalem in het huis des Heren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: O Heere, God onze Vader, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heiden. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt ge niet, onze God, de inwoners van dit land dan voor het aangezicht van het volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot een eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en ze hebben u daar een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. En we zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie de kinderen Ammons en Moab, en van het gebergte Seir, door welke Israël niet toeliet te trekken als zij het Egypteland trokken. Maar ze weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, ze vergelden het ons, komen om ons uit uw erven, die ons erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Tot zover dit gebed van Jozefat. Hopen in de preek nog aan te halen. Dan lezen we uit Lucas 11. De bekende woorden van de versen 11 tot en met 13. Lucas 11. Vers 11, 12 en 13. Lucas 11, vers 11, waar de Heer Jezus spreekt: en wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Ook dat klinkt mee als we doorbladeren naar zondag 46 van de catechismus. De Heidelberger catechismus, de 46e zondag. Waar begonnen wordt met de uitleg, de behandeling van het Onze Vader, het gebed dat Jezus zijn discipelen ons geleerd heeft. En zondag 46, vragen en antwoord 120, 121 luiden als volgt. Waarom heeft ons Christus geboden om God zo aan te spreken, namelijk met Onze Vader? opdat hij van stonde aan, dus direct, in begin van ons gebed, in onze kinderlijke vrezen en toevoorzicht vertrouwen tot God verwekken, die beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is, en het ons veel minder zal afslaan, wat wij met een recht geloof bidden, dan het onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt daarbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat we van de hemelse majesteit Gods niet aards denken zullen, maar van zijn almachtigheid alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. Dat gaat opnieuw over het bidden. Dat is spreken ten eerste tot de Vader. Ten tweede in vertrouwen. Ten derde met verwachting. Bidden, dat is spreken tot de Vader. Dat is antwoord 120a. Ten tweede in vertrouwen, antwoord 120b. Ten derde met verwachting, antwoord 121. Tot zover het uitgangspunt en de punten voor de preek. Ook vanavond wordt het volgende meegedeeld. Zondagmorgen 9 oktober om zelf voor u voor te gaan. In de avonddienst op dominee M.A. Kuit uit Wijk bij Heusden voor te gaan. Ook aan ze de woensdagavond elkaar te mogen ontmoeten in de kerkdienst die om 19:30 hoopt te beginnen. De dinsdagavond catechisatie begint vanaf komende dinsdag om 7:15. Dinsdagavondgroep 7:15, kwartier eerder dus. De collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. En laten wij zingen over het gebed of als een gebed van Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk mededogen, vers 7, Gods verborgen omgang. En vers 10, hoed mijn ziel en red uit nood. Psalm 25, vers 3, vers 7 en vers 10. De Heidelberger Catechismus, we lazen zondag 46 daarvan, over het begin van het onze Vader, die in de hemelen zijt. Bidden, dat is spreken ten eerste tot de Vader, ten tweede in vertrouwen, ten derde met verwachting. Gemeente, wat bidden is, daar hebben wij twee zondagavonden nou bij stilgestaan. Ben je eens een keer over nagedacht? Wat doe je als je bidt? Aan de hand van Bijbelse uitdrukkingen. Hè? Het zoeken van zijn aangezicht. Het je voor God neerbuigen. Het uitstorten van je hart. Dat is bidden. Daarna keken we eens naar de catechismus. Van het 117. Die de hoofdlijn van de Bijbel samenvat. In dat bidden op bevel. Dat bidden in verootmoediging. En dat bidden in vertrouwen. En zo kunnen we zeggen dat Jezus dat vanavond heel mooi en heel kort dan nog even samenvat. Als de Heer Jezus ons leert wat bidden is. En dan kun je het ook zo samenvatten, zo zeggen. Bidden, dat is spreken met Vader. Dat is bidden. Bidden, dat is het kind dat bij Vader komt. En dan moet je bij een kind denken. Ja, echt aan een kind van een jaar of 3, 4. Dat op zijn knie gevallen is. En dat rennend naar Vader toe. En valt het in zijn armen. En ja, bij Vader moet je dan denken aan de enige, algoede, almachtige Vader. Als je daar aan denkt, ja, dan heb je het. Hè. Bidden, dat is spreken met Vader. Als bidden dat is en het is het, dan zijn er twee dingen heel wezenlijk voor het gebed, zet Antwoord 120 direct in. De catechismus noemt ze de grond van het gebed. Misschien kun je nog beter zeggen, de grond van het gebed, dat is het bevel van God en dat is het werk van Christus, die zijn de grond van het gebed. Maar de bron van ons bidden, dat zijn dan twee dingen, dat zijn eerbied. Eerbied voor God en vertrouwen, vertrouwen op God. Eerbied. Een kind van 3 of 4, ja, dat kijkt echt nog tegen zijn vader op. Hè. Vader die weet alles. Vader doet alles goed en vader die kan alles. Dat leer je later wel af om zo te blijven denken. Maar een kind van 3, 4, dat denkt echt zo. Als die eerbied bij dat kind ontbreekt, ja, dan ga je niet bidden. Dan ga je commanderen. Dan ga je dwingen. Dan krijg je een kind dat zeurt en dreint. Het wil die lucifers hebben. Die moet ik hebben, papa. Ik wil dat. Maar past dat bij een kind? Om zo vader aan te spreken van dit moet. Want ik. Nee, dat is geen bidden. Zonder eerbied kun je niet meer van bidden spreken. En vertrouwen. Dat kind van 3 of 4 vertrouwt dat papa helpen kan. Als dat vertrouwen ontbreekt, dan krijg je een kind. Dat kind dat is gevallen op zich. En dat dan een uur lang in een hoekje zit. Te huilen. En dat is het vader zelf, geen maar kind. Wat is er met jou gebeurd? Waar ben je naar me toegekomen? En dat kind zegt, ik dacht, u hebt toch veel te druk. U lacht er toch maar een beetje om. U vindt toch dat ik me aanstel. Zou dat vader geen zeer doen? Zou het vader geen zeer doen? Als je denkt, ach, vader, die luistert toch niet naar me. God de Vader, die vindt toch maar dat ik over kleine dingen zit te frutten, die de moeite niet waard zijn. Nee, dan kun je niet meer over bidden spreken. Bidden is vertrouwen. Bidden is dus eerbiedig en vertrouwend spreken met God, omdat God onze Vader is. Spreken ten eerste tot de Vader. Ja, Zo staat het niet precies in de catechismus. Omdat God onze Vader is. Nee, er staat nog één woordje achter. Er staat dat hij door Christus onze Vader geworden is. Hey. Dat woordje geworden betekent natuurlijk. Hij was het niet. Maar nu wel. Dat is eenvoudig. Als je zegt, ik ben afgelopen week 50 geworden. Dan bedoel je, ik was het nog niet eerst. Maar nu wel. Als je zegt, ik ben timmerman geworden. Dan bedoel je, ik was het eerst nog niet. Maar nu wel. Als God door Christus onze Vader geworden is. Dan was hij het eerst niet. Van nature niet. Maar nu wel. Dat betekent, en dat is belangrijk, dus blijven luisteren, dat twee gedachtenlijnen geheel verkeerd zijn en ons laten ontsporen. Allereerst de gedachtenlijn, ja, waarin geen enkel vraag voor iemand is. Natuurlijk is God, weet het woordje natuurlijk, natuurlijk is God mijn Vader. Kinderen van één Vader zijn we allemaal en zijn alle mensen. Nee, dat laat je ontsporen. Dat is onbijbels en misleidend. Maar aan de andere kant is het ook onbijbels en misleidend. En ga je ontsporen als je afvraagt, wil God ook mijn Vader zijn? Wilt hij dat wel? Moet ik daarvoor iets hebben? Iets kunnen? Iets geestelijk zijn? Dat is ook misleidend en onbijbels. Want wij mogen weten dat God door Christus onze Vader geworden is in en door het verbond. Denk aan het doopformulier waarin God de Vader ons verzegelt. Dat hij ons van alle goed verzorgen zal, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Terwijl wij van nature kinderen des duivels zijn. Ons van God hebben losgerukt en onder het oordeel hebben gebracht. Maar door Christus, die zijn bloed stortte en zich door zijn Vader liet verstoten aan het kruis. Door Christus is God in het verbond onze Vader geworden, rijkt hij ons, zo zei het vroeger wel, de gouden scepter aan. Ook aan jou, kom maar, zeg het maar, Vader, want dat ben ik door Christus voor jou geworden. Ik rijk het ook jou aan, onze Vader, geef je nou met heel je hebben en houden, je noden en je niet-noden aan mij over. En laat mij als Vader met en voor en in je doen en dan komt het echt allemaal goed. Dus de vraag is niet, wil God ook mijn Vader zijn? Dat is die geworden. Maar de vraag is, wat voor kind ben ik van deze Vader? Want er zijn twee soorten kinderen. Twee soorten verbondskinderen van deze Vader. Kinderen die hun Vader verachten. En voorbijlopen zijn. Dat doen ze van nature allemaal. Als de verloren zoon naar een vergelegen land. Of als de oudste zoon die mokkend en mopperend wel netjes thuis blijft, maar een hart vol wrok en onvrede heeft. Wat voor kind zijn wij van deze Vader? Wees eerlijk. Uw naam worden geheiligd. Maar kan ons dat eigenlijk wat schelen? Uw koninkrijk komen. Of is dat voor ons iets van veel later zorg?
wil geschieden.
Of is dat ook het laatste waar ik me druk om maak? Ons dagelijks brood, maar hoef mij om te bidden. Dat hoort toch ook maar zo. Vergeef ons onze schulden. Maar ik vind de andere dingen veel belangrijker. Leid ons niet in verzoeking, maar ik vind verzoeking best spannend. En best uitdagende. En best mooie kanten hebben. Zo is het van nature bij een mens. En is het bij u, jou, mij nog steeds zo gebleven? Ik meen er niks van. Als ik al die dingen bid. Uw naam, uw rijk, uw wil. Wel nee. Ik heb er mezelf niet voor over. In elk geval niet nu. Ben jij zo'n kind van deze vader? Zo'n ongehoorzaam verbondskind. En dan toch gaan bidden en zeggen onze vader. Terwijl zijn naam je niks uit kan schelen. En zijn koninkrijk heb je lak aan. En zijn wil, het zou wat. En dan toch gaan zeggen, onze vader, brandt dat dan niet op je lippen? Steek dat dan niet in je ziel? Wordt het niet de hoogste tijd om te bidden, vader, maak me tot een echt kind van u. Vader, geef me nou ook echt het hart van een kind. Niet het hart van een slaaf. Niet het hart van een duivel. Maar geef me nou toch echt het hart van een kind. Of zijn we zo'n kind geworden? Zo'n dankbaar kind. Ja, want van mezelf verdien ik alleen maar het oordeel. Die hemelse vader, die moet mijn rechter zijn. Hij zal en moet mij veroordelen. Ik heb zoveel gekregen. Maar ik ben zo ongehoorzaam geweest. Ik heb vader getergd in het aangezicht geslagen. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Slaaf. Dat zou wel een ontzaglijk groot voorrecht zijn dat ze mogen wezen. Maar door Christus. Is er toegang? Is er welkom? Want toen hij nog verre was, zag hem zijn vader. En hij liep op hem toe en hij viel hem om zijn hals. En hij kuste hem en zei, slacht het gemeste kalf. Er is in Christus niet alleen toegang, maar ook aanneming tot kind. Tot kind en erfgenaam. Hij, Jezus, als kind door God verstoten. Om mij, kind des duivels, tot kind des vaders te kunnen aannemen. En zij zullen bevende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. Bent u zo'n kind? Bij zo'n kind. Van deze vader. Daardoor Christus de toegang kreeg en vond. Tot het vaderhart. Dat is zo groot. Dat bijvoorbeeld die tollenaar. Zegt, o God. Wees mij zondaar genadig. Hij durft op dat moment het niet aan om God zijn vader te noemen. Dat kan in het begin van je bekering. Of later verderop. Wel eens voor jezelf zo zijn. Dat je het niet. Nog niet of niet meer durft om vader te zeggen. Maar de Heer Jezus leert ons. Het mag wel. Zelfs direct al. Vanaf het eerste moment. En het eerste begin. En de eerste keer. Dat je door Christus vlucht tot God. Tel die gouden scepter. Vader, onze Vader. En stel je nou toch zelf ook eens voor. Dat je vader mag zijn en je mag al een kind hebben van 5 jaar. En toen we aan tafel zat te eten voor naar de kerk ging, toen zei dat kind aan tafel het weer. Net als alle andere dagen. Toen zei dit tegen uw vader aan tafel zat. Meneer, wilt u de boter even aangeven? Nog steeds. Als een kind nou nooit is vader tegen zijn God zegt. Alweer niet. En nog steeds niet. Zeg nou toch, als je door Christus tot me komt, zeg nou toch vader. En dan gaat je hart ook open voor het vervolg. Uw naam, uw rijk, uw wil. Laat die geheiligd worden, laat die komen. En laat die geschieden, dat is bidden. Spreken met vader. Dat geeft eerbied. Dat geeft ontzaglijk vertrouwen. Ik begrijp die discipelen steeds beter, of u niet? Toen ze vroegen, leer ons bidden. Want aan die eerbied en dat vertrouwen, o Vader, schort het zo vaak bij mij. Dat is dus bidden, spreken met Vader. De God die om Christus wil onze Vader geworden is. Ten tweede, bidden in vertrouwen. Nou, dat vertrouwen, dat baseert de catechismus ook in de woorden die hij gebruikt. Aan wat Jezus in Matthäus en in Lucas heeft gezegd. Hè, waar het gaat, wij lezen dat ook uit Lucas 11. Hè, over vaders die een kind het goede geven. Welke vader, rechter of moeder, hè, dat dingetje boven de wastafel, in plaats van een tube tandwasstaaf, een tube verf weg. Dat doet toch geen vader. Of in plaats van een boterham, een plastic speelgoed boterhammetje op het bord morgenochtend. Of geeft in plaats van een pleister een klap met een baksteen op die zere knie. Dat doet toch geen vader. Nou, dan bedenken, aardse vaders kunnen ook gruwelijk en gruwelijk tekortschieten. En zelfs heel slecht zijn, zelfs zo tegennatuurlijk slecht, dat aardse vaders hun kind kunnen opsluiten, expres kunnen pijnen, zelfs kunnen martelen. Maar vergeet dat, God de Vader is de volmaakte Vader. Ja, de Bijbel zegt, en dat is zomaar even een hele rauwe greep uit het Bijbelse palet daarvan, dat is een vader die kent zijn kinderen, die weet wat ze nodig hebben, eerst het vragen, die ontfermt zich over zijn kinderen, die spaart zijn kinderen, die voedt zijn kinderen volmaakt op, die geeft zijn kinderen de erfenis, zodat ze niet alleen kinderen zijn, maar ook erfgenamen. Die zal het goede geven aan zijn kinderen. Dat beleed ik aan zijn zondag 9 ook al. Hè? Dat hij mij van alle goed zal verzorgen, alle kwaad en beste keren. Omdat hij dat wil als een getrouwe vader. En nou zegt de catechismus. De Heer Jezus leert ons om te beginnen met onze vader. En het is ook opdat wij van stonden aan, omdat we dus direct hem dit vertrouwen geven. Dat hij me zal geven wat goed is. Dus niet pas achteraf. Ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Als je uitgered bent. En als je gebed veel gevoel verhoord is. Misschien dan heel lang. Om dan achteraf te zeggen, wat is God goed voor mij? Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar de Heer Jezus wil ons leren om van stonde aan, al in het begin van mijn gebed, te zeggen, Vader, u bent goed voor me. Vast en zeker, Vader. Hoe zal hij, die zelfs zijn eengeboren zoon gegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Zou de Vader niet zorgen voor wat en voor wie Christus heeft gekocht? Zou Vader slordig omgaan met wie door Christus bloed betaald is? Stel je voor, u krijgt iets. Dat uw kind, misschien wat kleine kind, met zijn laatste cent gespaard heeft. En dan geeft u die mooie armband wat hij zijn laatste cent voor heeft bijeengespaard. Wat ben u op die armband zuinig. En wat bewaart u die goed. God de Vader kreeg iets. Wat zijn kind met zijn laatste druppel bloed betaald heeft. Wat zijn kind met zijn eigen bloed gekocht heeft. Wat zal de Vader goed voor ze zorgen. Wat zal die ze goed en nauwkeurig en zorgvuldig bewaren. Al diegenen voor wie de Zoon zijn laatste druppel bloed gegeven heeft. Ja. Ik zeg toch, ik begrijp die discipelen weer zo. Hè. Heere, leer ons bidden met zo'n vertrouwen. Met zo'n diep vertrouwen. Al vanaf het begin van het gebed. Kan niet anders. Vader. Die is goed voor me. En die zorgt goed voor me. Alleen. En daar ligt de spits in die geschiedenis, gelijkenis die Jezus vertelt. Ja, wat is dat goede? Want die voorbeelden die Jezus noemt, die laat iets opvallends zien. Het brood wat Jezus noemt, zo'n brood in het Oude Oosten, dat lijkt wat vorm en kleur betreft precies op een steen. Uit de verte gezien zou je geen verschil zien. Die vis die Jezus noemt, denk aan een paling, die lijkt precies op een slang. En zo'n in elkaar gedraaide schorpioen, die lijkt precies op een ei. En als je ook nog bedenkt dat wij verduisterd van ogen zijn. En een verduisterd geestelijk gezichtsvermogen hebben. Dan kan het zomaar zijn dat ik denk dat ik een brood zie. Maar het is een steen. Dat ik denk dat ik om een vis vraag. Maar het is een slang die ik voor een vis aanzie. Ik denk dat iets goed voor me is. Vis, brood, ei. Maar dieper gezien, of misschien ook vooral op langere termijn beschouwd. Is de slang, een schorpioen, een steen. Nog maar even, dat mag wel even, vorige week zondagavond. Paulus dacht dat hij om iets goeds vroeg. Weg met die doorn in zijn vlees. Die hindert me maar. Zonder die doorn kan ik veel meer in Gods koninkrijk doen en handelen. Dat is een brood. Weg met die doorn. Maar God wist, ja Paulus, jij ziet het aan voor een brood. Voor een vis, maar het is een slang. Dan word je zo hoogmoedig. Dan ga je je zo verheffen. Dan ga je zo de superapostel voelen. Dat is helemaal niet goed voor jou. Je denkt dat je om een vis vraagt. Maar je vraagt om een slang. Zou dat kunnen? Dat werk en die baan waar je om bidt. Dat meisje, die jongen waar je verliefd op bent en je vraagt om verkering. Dat lijkt zo goed en zo mooi. Lijkt zoveel voordelen te hebben. Zou het kunnen zijn dat de Heere zegt, mijn jongen, mijn man, mijn vrouw. Jij denkt dat je om een brood vraagt. Maar het zou een steen, als ik het je zou geven, dan zou je me helemaal vergeten. dan zou je mij niet meer nodig hebben. En dan zou je godsdienstig en je gelovig leven er alleen maar onder lijden en zou verder van mij afgaan. Zou het kunnen? Zou het kunnen? Dat ik denk dat ik om een brood bid. Terwijl God zegt, mijn jongen, het is voor jou een steen. Soms, zie je het achteraf wel eens. Ik weet niet of u er zo eens terugkijkt en denkt in je leven. En je denkt aan waar je altijd wel eens hebt gebeden. Als kind, als jongere. Als hierom gebeden. Misschien was om dat meisje gebeden. Wel eens daarom. En dat je achter, oh God. Als u me dat altijd allemaal gegeven had. Heere, ik dank u. Ik dank u. Dat u het me allemaal niet gegeven hebt. Wat ik ooit allemaal als kind, als jongere, als jongvolwassene, als oudere, wel eens van u gevraagd heb. Heere, ik dank u voor. Dat kan toch, dat kan toch. En andersom, ik kan denken dat iets slecht voor me is. Dat was heel duidelijk bij die man. Die was met zijn bootje gaan varen. En zijn schip was op een rotsblok net onder water gelopen. Het niet gezien. En zijn schip was lek gescheurd. Nou ja, dat kon niet beroeren. En hij was naar land gezwommen. Hij trof daar niemand aan. Was blijkbaar onbewoond. Een onbewoond eiland. Hij maakte van wat houttakken een hut. Waar hij zijn spullen en zijn voordelen van het schip had meegenomen. Maar inlegde. Toen ging hij op een vuurtje voor zijn vis braden. En wat gebeurde er? Dat vuurtje van zijn hut die vloog in brand. Zijn hut ging in vlammen op. En zijn voorraad die in de hut, het laatste wat hij had. Hij zag in rook opgaan. Waarom? Dat kan toch niet ongelukkig. De volgende dag na een nacht piekeren. Kwamen de mensen aan het eiland, op het eiland. Die hadden een scheepje afgemiddeld en het eiland op. Moeten we hulp bieden? We zagen een grote rookpluim in de lucht. We dachten, dat is een SOS-signaal. Daar zien we het in nood, die vraagt om hulp. Dus we zijn er naartoe gekomen. Wat die man dacht, wat nou het aller ongelukkigste was, dat hem ook nog overkomen was, zijn hut in brand. Dat was het allergelukkigste wat hij mee kon maken. En daardoor had hij nou helpers aan het land gekregen die hem meenamen. Nou, dan weet ik ook wel, zo duidelijk ligt dat niet altijd. Ik denk straks wel, of dat weet ik wel zeker. In dit leven komt het niet altijd zo duidelijk te liggen. Dus, oh ja, daar was het goed voor. Maar na dit leven wel. Dan zullen we het zien. Wat ik dacht dat het allerongelukkigste was. Dat is het allerbeste voor mij geweest. En de psalmist zingt niet voor niets dan wel eens. Hè? Het is goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest. Ook dat ik dus uw goddelijk recht zou. En je kan heel andere dingen meer ook van God leren. Ik dacht dat het slecht was en verkeerd ging. Maar het diende toch een hoger doel. Dat is niet om eentonig te worden, maar die discipelen begrijpt het weer. Heere, leer ons bidden. In zo'n vertrouwen dat alles wat u doet goed is. Ook al geeft u me het brood niet wat ik vraag. Al geeft u me de slang die het niet wilde hebben voor mijn gevoel. Heere, leer me bidden in zo'n vertrouwen. Zo was dat jongetje. Dat onder een hele grote stapel takken gebogen liep. En toen vroeg een vrouw aan hem, mijn jongetje. Is dat niet veel te zwaar voor jou? Toen zei een ventje, nee. Papa heeft het zelf op mijn rug gelegd. Dus dan kan het nooit te zwaar zijn. Want papa heeft het erop gelegd en dan kan het nooit te zwaar zijn. Heer, geef me zo'n vertrouwen. Dat u weet wat goed is. En dat we mogen ook weten. Ja, dat er dingen zijn.
die altijd goed zijn.
Matthäus noemt het goede gaven. Denk aan vergeving van zonde. Wijsheid om God te dienen, noemt Jacobus ergens. Lucas noemt het dan, hè. Hoeveel meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven? Dat zal de hemelse Vader altijd geven aan die hem bidden. Vergeving van zonde. Wijsheid om hem te dienen. De Heilige Geest in het hart. Dat is goed. Dat geeft de Vader altijd. Ook als jij erom bidt en ook als u erom bidt. En daarom zou eigenlijk de volgende vraag die ik nou even wil stellen aan ons allen, die zou eigenlijk niet moeilijk moeten zijn. En dat is deze vraag. Hebt u wel eens een gebedsverhoring meegemaakt? Stel je met vragen, dat kan op je werk zijn. Of nou een interview voor een krant, noem maar op. Hè. Dat ze vragen, hebt u wel eens een gebedsverhoring meegemaakt? Moet je lang nadenken. Nou, als het goed is, niet. Als het goed is, dan zeg je dan, jazeker, vandaag nog, en gisteren, en eergisteren, ik bad om vergeving van de zonde, en ik heb het gekregen. Echt waar. Ik bad om bewaring voor een zonde. Ik heb een dag niet gedaan. Ik heb het gekregen. Ik bad om haat tegen een zonde. Ik heb het gekregen. Ze liggen voor het oprapen. De gebedsverhoringen. Zo dikwijls als ik om vergeving van een zonde heb gebeden, heb ik het gekregen. Het wemelt van de gebedsverhoringen op mijn levenspad. Misschien zou er wat meer mee voor de dag moeten willen en durven komen. En als God dan ook nog iemand beter maakt die ziek is. Of er geeft je werk waar je om gebeden hebt. Ja, dan is dat extra. Dan is dat extra. Maar we moeten het er niet voor houden dat dat alleen de gebedsverhoringen zijn. En dat het dan pas begint met gebedsverhoring. Oh nee, die zijn er zoveel in het leven van een kind van God. Mijn leven is één op één stapeling van gebedsverhoringen. Ik hoop het u ook. En jou ook. Of nou eens eerlijk, of ken je dit niet? Kent u dit niet? Dit vertrouwen. Hij zegt, dat is me vreemd. Dat is me vreemd. Daarin zegt hij, eigenlijk als ik bid, dat is maar een slag in de lucht. Op hoop van zegen. Ja, dan wel een hoop die geen Bijbelse hoop is. Hij zegt, als ik bid, voel ik me net als een lot die een lot uit de loterij trekt. Maar afwachten of er ook een prijs op valt. Dat u niet kent dit vertrouwend bidden. Ik weet hoe dat komt. Dat komt omdat u Christus niet kent. En dan ben je straatarm. Maar nog wacht Vader met zijn uitgezogen scepter op verloren zonen die tot hem terugkeren. En hij loopt oudste zonen achterna. Om ze te zeggen, zie toch. Welk een vader dat ik ben. Spreken tot vader, met vader. Bidden in vertrouwen. En de derde, bidden met verwachting. Antwoord 121. Hè? Omdat Jezus ons erbij leert bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Daarmee leert Jezus dat wij God ons niet aards, niet menselijk moeten indenken. Maar dat we verwachting mogen hebben, moeten hebben, zullen hebben van zijn almachtigheid. Dat betekent ten eerste, ik denk twee dingen, die kan ik ook tegen ook in een commentaar op de catechisme. Maar zijn twee dingen. Ten eerste betekent dat we God niet aards, niet mensen moeten hebben. Dat God oneindig veel barmhartiger is dan wij ons voor kunnen stellen. Gelukkig maar. Als wij denken, voelen. Nou heb ik alweer gezondigd. Nou heb ik te veel gezondigd. Ik kan me niet voorstellen dat hier nog vergeving voor is. Mijn geweten slaat me zo. Dat het me doet voelen, het kan niet meer. Ik wist het namelijk beter. Ik weet van genade, ik weet wie de Heer is. En toch deed ik het niet één keer, niet twee keer, maar keer op keer. En mijn geweten dat bonkt en dat slaat over. Nee, uit, niet voor jou. Maar, lees eens de catechismes. Wij mogen van de hemelse majesteit niet aards, niet menselijk denken. We mogen God in zijn vergeving niet opsluiten binnen de grenzen van ons bevattingsvermogen en binnen de grenzen van onze stem, van ons geweten. Nee, daar stijgt God ver bovenuit, boven wat ik me voor kan stellen. Ver en hoog tegen een geweten in. Dat bij hem toch vergeving is. Al klaagt mijn geweten me aan. Duizendvoudig. Denk nou eens hemels van God. Dat er bij hem vergeving is. Altijd geweest. Ja, Heere. Leer ons bidden. Leer ons zo bidden. Dat we niet menselijk van uw vergevingsgezindheid denken. Maar dat we er hemels over denken. Zoals bij u past. Betekent ten tweede. Dat vooral die almacht gericht. Ja, dat God mogelijkheden heeft. Als wij zo'n stukken nazien. Denk even. Bekendheid. Dat volk is al voor de Rode Zee. Dat zag toch geen enkele mogelijkheid. Voor hen was het water van de zee. Links en rechts waren de bergen. Achter hen het leger van de farao. En daar stonden ze. Met al hun kleine kinderen, baby's, oude vrouwen en rollators. Ze konden niet bedenken hoe dat ooit in de wereld nog goed af moest lopen. En je blijft maar piekeren, je blijft maar piekeren. Ja, maar nou misschien. Nee, ja, ik heb al 100 keer bedacht, dat kan het ook niet wezen. Maar dan misschien als het zo. En is. Maar stop er nou eens mee, stop er nou eens mee. Als ik geen mogelijkheid meer kan bedenken, heeft God er nog 100 achteraan. Wat zeg ik wel 1000? Denk nou eens niet aards. Denk nou eens niet menselijk van de mogelijkheden die er nog zijn. Maar denk nou eens hemels van Gods almachtigheid. Dat die alle dingen machtig is. Dat mag je wel bidden met verwachting. Hè? Denk ook aan die Jozefat. Hè? Daarom lazen we dat. En misschien willen jullie dat op in 2 Kronieken 20. Jozefat die is nogal langdradig. Hè? Vers 5, 6, 7. Ah, je denkt van, nou man, zeg nou eens wat je op je hart hebt. Dan komt in vers 12. Dan zegt de Heer, red ons van die Amorieten en van die Ammonieten. En dan wordt een heel lange aanspraak. Gij in de hemel zijt. En die de Heerser zijt. En die ons voorgeslacht in Abraham dit land hebt gegeven. Enzovoort. Je zou denken, nou dominee, bid nou eens niet zo langdradig. En zeg nou maar eens, bid nou maar eens, gewoon direct echt. Nou, daar hoeft dan niet geweld te zijn hoor. Dat het alleen maar langdradigheid is. Jozef, wat doet het ook waarom? Om voor zelf te overdenken. Aan deze God ga ik nog dingen vragen. Hè? Die in de hemel woont. Die almachtig is. Die alle dingen in zijn hand heeft. Die de God van het verbond is. Die al zo goedertieren 100.000 keer geweest is. Dat doet hij om zijn geloof te versterken. Om zijn vertrouwen op te wekken. Als dit de God is tot wie ik bid. Dan mag ik echt wel verwachting hebben. Echt wel. Echt wel. Dan mag ik heel veel verwachting hebben. Denk eens maar eens goed na. En zeg het maar in gebed. Wie is die God? Tot hoe ik bid. Kijk, als die niet geeft wat je vraagt. Dan ligt dat nooit aan zijn almacht. Al zou het je het niet kunnen. Nee, nooit. Dan is het wel eens een wijsheid. Daarom is er ook zo'n eerbied en zo'n vertrouwen nodig. Als we bidden. Binnen met verwachting. Daar zit ook het punt in. En ik werd aangereikt vorige week al in de consistorie. En ook van enkele van u en van de mail van een van jullie ook. Hoe zit dat nou als je voorbeden doet? Als je voor anderen bidt. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Voor je leeftijdgenoten. Voor je familie, voor de gemeente om een opwekking. Als je voorbeden doet voor land en volk. Wordt dat dan ook altijd verhoord? Want dat zijn toch goede dingen. Als je bidt voor je familie. Als je bidt om een opwekking. Als je bidt voor je kinderen. Als je bidt voor land en volk en een wederkeer tot God. Dat zijn toch goede dingen. Kun je zeker zijn dat God nou die verhoort of niet? Nou, een paar gedachten erover. Meer niet zou ik zeggen. Als u mee wilt denken vanuit de schrift graag. En laten we dat met elkaar nog maar eens bespreken. Maar ik heb er vier gedachten over op dit moment. De eerste gedachte is deze. Laten we in bidden veel blijven verwachten van Gods almacht. Ooit vroeg een collega van Speurtje, man, hoe komt het nou dat jij zoveel vrucht ziet op je preken? Elke dienst zijn er weer 100 nieuwe mensen in de kerk. En dan niet mensen die veranderen, maar echt mensen die uit de wereld er weer komen. En toen zei Speurtje tegen zijn collega, nou ik denk dat ik dat toch wel weet. Dat komt omdat God meestal geeft wat je vraagt. Jij bidt meestal als je voor je gaat preken van Heere, mocht er nog eens eentje. Nou, dan geeft God er je eentje. Ik bid altijd, Heere, geef me heel honden. Nou, dan geeft God er 100. Bid maar met verwachting. En zoek de grenzen maar op. Dat is wel leuk werk om de grenzen op te zoeken. Maar zoek de grenzen van Gods beloften maar eens op. Er zijn misschien nog bloemenvelden van beloften die je nog nooit geplukt hebt. Beloften inderdaad voor al je kinderen en voor alle verbondenskinderen. Tot in het duizendste geslacht. Beloften voor heel Israël. Zoek de grenzen van Gods beloften maar op als je bidt. Pluk alle bloemen van beloften uit de Bijbel. En laat ze maar aan God zien. En zoek de grenzen maar op van wat God beloofd heeft. En zoek ook nog maar andere grenzen op. Zoek de grenzen van Gods almacht maar op. Abraham die bad voor heel Sodom en Gomorra. Jezus bad voor degenen die hem kruisigden. Zoek de grenzen van Gods almacht. Bid maar voor heel de straat waar je woont dat hij tot bekering komt. Heel het Westeinde. Heel de kerkweg. Bid er maar voor. Bid maar voor heel je familie. Tot hun achternichten, achterneven toe. Bid maar voor heel ons koninklijk huis. Dat ze allemaal tot waarachtige bekeer. Zoek de grenzen van Gods almacht maar op. Misschien liggen er wel weilanden van Gods almacht. Waar we nog nooit in ons gebed geweest zijn. Waar we nog nooit gegraasd hebben om zo te zeggen. Zoek de grenzen maar op in het gebed met verwachting. Gedachte 2. Als het om verhoring gaat. En dan denk ik even al aan die belofte voor het nageslacht. Hè. Betekent dat alle kinderen van binnen de ouders allemaal toch goed terechtkomen? Ik zal het binnen zeggen, blijf erop hopen. En bid met verwachting. De kinderen van Hiskia, Manasse kwam dus tot bekering toen Hiskia al gestorven was. Hij heeft het niet meer gezien in zijn leven. Het is wel gebeurd. Maar de zonen van Samuel wandelden toch ook niet in zijn wegen. Ja. En Absalom zou David dan wel voor Salomo gebeden hebben, maar niet voor Absalom in zijn leven. En we zien het ook wel voorbeelden van een kind van biddende ouders dat, ja, naar het menselijk lijkt, echt in zijn onbekeerde staat gestorven is. Nou, ik kom niet verder van, laat het spanningsveld nou maar staan, gemeente. En haal daar de spanning niet uit. Maar blijf wel bidden met verwachting. Op grond van de beloften Gods voor de nageslachten. Tot in het duizendste geslacht. Hoe laat het je de duivel nooit, nooit afhandig maken door moedeloosheid. Blijf met verwachting bidden. Derde gedachte. Als God nou niet heel ons vorstenhuis bekeert. En er is geen opwekking hier in Waarder. En er is geen opwekking hier in het groene hart van Zuid-Holland. Zou het dan ook kunnen zijn, omdat wij er nog niet aan toe zijn? Ik bedoel dit. Dat als er wel zo'n opwekking zou komen, dat wij zo stinkend hoogmoedig zouden worden.
Ja, ja.
In onze kerk nog, hè, in de PKN, je ziet maar weer. Ja, in Waarder, hè. Je ziet maar weer, daar gebeurt het nog. Dat we te hoogmoedig, te eerzuchtig zijn om zulke zegeningen te kunnen ontvangen. Of dat we te eigenwijs zijn en we zouden nog ruzie en verdeeldheid krijgen. Hoe nu verder? Moeten we wel of niet het AD vragen om een interview af te nemen? Is het wel echt? Wie moet de leiding geven? Hoe moeten we mee naar buiten komen? We zouden er zomaar onderling ruzie en verdeeldheid in kunnen krijgen. Hoe we met zijn opwekking om zouden moeten gaan en naar buiten moeten treden of niet. Zou het kunnen zijn dat wij de verhoring in de weg staan met onze eigen wijsheid. Met onze eerzucht en hoogmoed die ermee aan de haal zou gaan. Bij mij wel, denk ik. Vierde, laatste gedachte. Het zijn maar gedachten wat los van elkaar. Uiteindelijk, niet om mee te beginnen, maar uiteindelijk. Is er Gods almacht, ja. Is er Gods belofte, ja. Is er ook Gods wijsheid. En die is onaspeurlijk voor ons. God verheerlijkt ook zijn naam in zijn oordelen. Waarin zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid laat zien. Dat is ook Gods raad die voor ons verborgen is. En uiteindelijk zal God zijn raad volvoeren, zijn beloften vervullen. Dan gaan er ook mensen voor eeuwig verloren. Dan valt de stad Babel met al zijn inwoners in de poel die brandt van vuur en zilver. Maar de hemel juicht. De hemel juicht. Hoe groot zijn uw werken. Hoe heilig, ondoorgrondelijk en wijs zijn uw oordelen. En hemelen zullen vervuld zijn van de eerbied en de lof voor de God. Die zijn raad heeft volvoerd en die zijn beloften heeft vervuld. En Jezus die wenend Jeruzalem nodigde, is dan het lam dat torent in heilige rechtvaardigheid en majesteit. Het komt goed. Gods naam zal geheiligd worden. Zijn beloften zullen vervuld worden. De hemel die zal juichen, omdat God al zijn werken heeft volvoerd en heeft volbracht. En de Vader zal al zijn kinderen thuis halen. En het zijn degenen die hebben leren bidden. Zo eenvoudig kun je het zeggen. En daar mag er al mijn gebeden heen de rode draad van verwachting lopen. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Waarop uw raad volvoerd zal zijn, uw beloften vervuld en uw naam voor eeuwig geheiligd. Daarom verwacht ik die dag met een biddend verlangen. Ja, ik begrijp de discipelen. O Heer, leer ons bidden. Amen. Laten we zingen van het gebed des Heren. Het eerste vers. Het gebed des Heren achter de psalmen. Vers 1. Laat ons bidden. O Allerhoogste Majesteit, Gij die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, we roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nedergaan, vertrouwend aan. Leer ons dat. Leer ons tot u spreken. Als tot onze Vader. Dat zijt ge in uw verbond door Christus voor ons geworden. Maar u weet wat voor kinderen we zijn van nature. Afkerige kinderen. Onwillige kinderen. Weglopende kinderen. Heere, laat het dan branden op onze lippen. Als we onze Vader zeggen, terwijl we niets met uw naam op hebben en niets voor uw koninkrijk zoeken en ons niets aan uw wil gelegen willen laten liggen. Laat het dan branden op onze lippen, Heere. Geef ons ook het hart van een kind. Dat in Christus tot u wederkeert. Heere. Leer ons zo bidden, met zo'n eerbiedig vertrouwen, van stonde aan, dat Vader goed is, en goed doet, en goed voor mij is. Leer ons bidden met verwachting, Heere, van uw hemelse vergevingsgezindheid, en van uw almachtige kracht en mogelijkheden. En oefen ons in het gebed voor die ons lief zijn, tot aan de randen van uw beloften toe. En oefen ons in het gebed voor land en volk, dorp en straat, tot aan de randen van uw almacht toe. En houd er ons maar mee bezig, Heere. Verwachtend worstelend. Verwachtend uw wederkomst. Als alles op zijn plaats gebracht wordt. Volmaakt. volkomen. En alle eer voor u zal zijn. Zegen de diensten van deze dag voor de week die u het geeft komt, Heer. We hebben ze nodig. Als u het geeft, weer 7 dagen op ons mogen wachten. Zegen het gemeenteleven. Alle uitingen daarvan. Zegen de weeksluiting die voor het eerst in de huiskamer van Vader plaats hoopt te vinden vrijdag. Laat er veel vrucht vanuit mogen gaan. En laat door onze gemeente, door onze levens heen trillen de woorden die u ons meegaf. Zoek mij en leef. Uit genade. Amen. Laten we zingen op Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.